Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Fijn dat je er bent. Het is ochtend en jij bent Anja. Ja. En je komt uit Harlingen.
Ja.
En kan je even iets kort over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat heb je gedaan? Wat doe je? Wie heb je tegenover me?
Nou, ik ben dus Anja. Ik kom uit Harlingen inderdaad. Ik woon daar samen met mijn man en mijn vrouw en onze vier kinderen.
Ja, ik stop je nu even, want degene die luisteren denken, heb ik dit goed gehoord? Maar we hebben een uitgebreid voorgesprek gehad waarin we het hier ook over gehad hebben. Ja. Jullie zitten in een polyamoreuze constructie met z'n drieën.
Ja.
Kies ik de goede woorden zo?
Ja, ik weet eigenlijk niet helemaal of polyamoreus zeg maar het goede woord is. Want ik denk wel eens, en misschien heb ik het helemaal verkeerd, dat polyamoreus betekent dat je nog meer. En bij ons is het gewoon klaar, zeg maar. Het is
nou, dit is best wel veel, hoor. Voor mij valt het wel onder de definitie van polyamoreus.
Oké, toch wel. Ja, want soms denken mensen wel eens van, oh, leuk, kan ik erbij of zo? Dat is dus niet aan de orde.
Nou, het is geen kaartje trekken en in een rij gaan staan. Nee, jij bent in ieder geval polyamoreus, omdat je dus een amoureuze relatie met twee mensen hebt.
Ja,
dus jij bent het in ieder geval.
Ja.
En zij hebben geen amoureuze relatie met elkaar.
Nee.
Even voor de luisteraars. Ja. We hebben al een voorgesprekje gehad.
Ja, klopt.
En ik voel even aan, dan schiet lekker op zo.
Ja.
En om het nog ingewikkelder te maken, jouw vrouw en jouw man, want je noemt ze vrouw en man, hè?
Ja.
Hebben ook samen een kind.
Ja. Klopt.
Ja, en dat is zeg maar via jou verwekt.
Ja. Zij hebben dus niet contact gehad. Ik heb,
geen fysiek contact?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb haar geïnsemineerd eigenlijk.
Ja.
Ja.
Nou, dit is een leuk begin van deze podcast. Nog iets over je leeftijd en wat je doet verder.
Ja, ik ben 38 jaar. 12,5 jaar geleden heb ik een eigen kinderdagverblijf opgericht in Harlingen.
Ik weet ook, want we hebben hier ook een voorgesprek over gehad. Dat is behoorlijk geëxplodeerd.
Ja, klopt.
En je hebt nu aardig wat mensen in dienst.
Ja, klopt. Het was eigenlijk het was de bedoeling om het klein te houden, als het ware. Maar het is een beetje wat groter geworden.
Ja. Wat als alles lukt? En dan gaat het zomaar door.
Ja.
Want hoeveel mensen werken er nu voor jouw bedrijf? Het is een bedrijf, hè? Onderneming.
Ja, we hebben 27 vaste mensen in dienst en 10 mensen in opleiding of die bijvoorbeeld stage lopen. Dus we zijn wel met een team van 37 soms. Iets meer ook nog wel. Ja.
En zoveel mensen hebben het gevoel erbij te horen, zeg maar.
Ja.
En dan jouw man en vrouw hebben samen 1 kindje.
Ja, klopt.
En heb jij en je man ook nog kinderen?
Ja, 3. Wij hebben samen 3 en zij hebben samen 1. En samen hebben we dus 4.
Ja, dus je bent met z'n 7 in huis.
Ja.
En een kinderopvang met 37 mensen.
Ja.
Nou, je hebt in ieder geval gezelschap genoeg, lijkt me zo.
Ja.
Nou, ik hoop dat de luisteraars het allemaal nog kunnen volgen. Ik heb het redelijk op een rijtje. Je komt uit Harlingen, had ik al gezien,
klopt.
Maar goed, dit even als wie jij bent.
Ja.
En iedereen denkt nu waarschijnlijk, ik over, nou gaat dan vast over hoe ingewikkeld het is met z'n drieën.
Ja.
Maar daar gaan we het niet over hebben.
Nee, eigenlijk niet. Misschien is het onbewust wel een thema. Besefte ik mij in ons voorgesprek dat ik dacht, ja, misschien zit er wel een reden achter dat ik voor deze, of ik, nu lijkt het niet of ik daar alleen voor gekozen heb, maar dat wij samen zo'n constructie hebben. Dus misschien wel.
Wie weet, wie weet.
Ja.
Dit is gewoon wie jij bent ongeveer, in ieder geval je cv-gegevens. En dan kom je met je vraagstuk zo dadelijk en dan kijken we wel of we verbanden zijn. En de grap is, misschien zijn die er helemaal niet, maar misschien zijn die er ook wel. Het probleem leidt ons de weg. Niet jouw cv-gegevens, maar jouw vraagstuk.
Ja, dus ik ben benieuwd. Ja.
Ik ook, ik ga jou volgen.
Ja.
Gooi hem erin.
Ja, gooi hem erin. Nou, mijn dilemma is dat ik, denk ik, mijn hele leven al op zoek ben naar een vader en een moeder.
Jeetje, en heb je zo'n enorme groep mensen om je heen?
Ja. Ja.
En dan is dit de vraag waarmee je komt.
Ja, dit is de vraag. En dat is, je moet het zo zien dat, ik mag je zeggen, toch?
Liever niet. Nee. Ik mag je zeggen, hoe kan je dat nou vragen?
Ja.
Nee, natuurlijk mag je je zeggen.
Okay.
Ja.
Misschien.
Van waar opeens dit enorme grote respect en afstand? Zou ik je vader zijn? U zegt omdat ik je vader ben. Ik ben 65, ik had je vader kunnen zijn natuurlijk.
Ja.
Maar oké, de slippery road, gaan we niet op voorlopig. Zeg maar ga door.
Ja. Nou, het komt ook. Het is nu sinds denk ik 8 maanden dat ik me er een beetje bewust van ben. Dus ik wist het eigenlijk ook niet. Nu, sinds 8 maanden, besef ik mij ongeveer van, jemig, ik ben echt mijn hele leven eigenlijk op zoek echt naar een vaderfiguur en een moederfiguur.
Want had je die dan niet? Of,
nee.
Vertel eens even over je vroege jeugd dan.
Ja, nou, ik ben... mijn moeder was een verslaafde vrouw. Ik zeg was, want ze is 10 jaar geleden overleden.
Ja, verslaafd aan drank, drugs, allebei.
Ja, alles eigenlijk. Ja,
waar
ja.
je maar verslaafd aan kunt raken.
Ja, ja ze deed eigenlijk alles behalve spuiten. Dus echt de hele mikmak eigenlijk.
En
ja.
ze was dus in jouw jeugd, neem ik aan, een totaal afwezige moeder?
Dan? Ja, ja ik vind het echt bijzonder. Want ik heb mijn eerste 5 levensjaren bij haar gewoond. En ik heb dus zelf 4 kinderen nu. Die heb ik de eerste 5 levensjaren natuurlijk ook. Hè, of die jongste is nu 1,5. Maar ik denk wel, zo heb ik dat overleefd? Want dat was niet oké daar. Zij was echt een verslaafde vrouw.
Je zegt, ik woonde bij haar. Was ja. je vader dan niet meer bij haar?
Nee.
Hebben die ook nooit met elkaar gewoond? Of?
Nee, ook niet. Mijn vader leeft nog wel. En mijn vader is eigenlijk, je moet zo zien, mijn vader is echt een hele vrije man. Dus die doet echt zijn eigen ding. En ja, hij leeft gewoon zijn leven. En ja, niet in die zin dat ik een vader aan hem heb.
Hij is gewoon nooit aanwezig geweest als opvoeder, als iemand met wie je in huis was.
Ja, nee.
Want je hebt bij je moeder gewoond.
Ja, eerste vijf jaar.
En waren daar ook andere kinderen nog?
Ja, ik woonde daar samen met mijn broer.
En was hij van dezelfde vader of een andere?
Nee, andere vader ook.
Met z'n tweeën en met haar. En had zij een nieuwe partner ook? Of kreeg ze die? Ja. Of, beschrijf zo, is die, je zei de eerste 5 jaar woning bij haar. Beschrijf even qua feitelijke details die 5 jaar.
Nou, die eerste 5 jaar waren dus eigenlijk voor mij, wat mijn broer, die was ook veel bij mijn oma. Dat was de moeder van mijn moeder. Mijn oma heeft heel veel kinderen verloren en heel veel jongens. Dus in mijn broer zag zij een soort van vervangende rol, denk ik wel eens. Dus zij haalde hem op, ging met hem leuke dingen doen. En ik bleef dan bij mijn moeder.
En zij zorgde echt voor hem zoals een moeder voor een zoon zorgt? Jouw oma?
Ja, eigenlijk wel.
En jij bleef dan bij je moeder?
Ja, ik bleef dan bij mijn moeder. En ja, mijn moeder die leefde eigenlijk voornamelijk 's nachts.
Want de zorg en de aandacht die jouw broer van jullie oma kreeg, die kreeg jij niet?
Nee.
Gewoon helemaal niet?
Nee, eigenlijk niet. Heel weinig. Heel af en toe mocht ik dan wel eens langskomen of dan haalden ze mij op. Maar dat is denk ik echt op 1 hand te tellen.
En het was duidelijk dat jouw broer zeg maar een lieveling was. Ja. Die trok ze voor. Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, eigenlijk wel.
Dat je dat zo als kind ook ervaren hebt?
Ja,
dat heb ik. Was je broertje jonger of ouder dan jou?
Hij is 1,5 jaar ouder. Ja.
Oké. Okay.
Nou, en ik bleef dus bij mijn moeder. Maar die leefde voornamelijk 's nachts. Dan ging ze ook weg. En ik was dan alleen thuis.
Vanaf 2, 3, 4, 5?
Ja.
En jouw broer was dus 3,5, 5, 6, 7? Ja. Met z'n tweetjes bleef hij dan thuis?
Nee, hij was dan bij mijn oma. En ik was dan alleen.
Zo jong?
Ja, zo jong. Ja, ja dus dat is ook wel... Ik kan het me haast niet bevatten hoe ik dat... Ik weet wel dat ik heel vaak 's nachts wakker werd. En dan was er niemand. En dan riep ik haar. En dan kwam er niemand.
Oh.
Ja, dat is bizar.
Ik laat dit even indalen om enigszins na te voelen hoe dat voor jou geweest moet zijn. Maar dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
Ja, stom. Ik had nog zo gezegd, ik ga niet uit.
Oh, niet tegen mij hoor, daar wist ik niks van. We hebben tissues klaarstaan.
Ja, nee, dat... En ik heb lange tijd heb ik dat ook weggestopt. Ik ben eigenlijk in een soort overlevingsmodus gaan.
Maar dit moet zo'n intense paniek.
Ja,
want als je bent zo jong en zo kwetsbaar.
Ja.
En dan roepen in het midden van de nacht. En er komt gewoon geen antwoord.
Nee, klopt.
Hij zegt, ik mis een vader en een moeder. Nou, kan me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar dit moet verschrikkelijk geweest zijn.
Ja, dat was het ook. Ja. Ja,
en was je dan niet regelmatig in paniek als meisje?
Nou, wat ik me ervan kan herinneren, want ik herinner me dus nog heel veel ook. Hè? Heel vaak hoor je ook dat mensen dan zeggen, ik weet het niet meer.
Ja,
wat.
Ja.
Maar omdat de dingen die ik meemaakte zo heftig waren, weet ik dus nog heel veel dingen. En ik weet wel dat ik gewoon dan eigenlijk ging wachten op haar tot ze weer kwam. En ik wist dat wanneer het wat licht begon te worden, dat het niet heel lang meer duurde voordat zij weer zou komen.
Als ik de nacht maar volhoud.
Ja.
En zodra de ochtendgloren komt, dan komt het wel weer goed. Dan is ze er wel.
En dat was ook zo. Want als zij dan kwam, en dan vaak kwam ze bijvoorbeeld weer met een man. Hè, een wisselende man. En ik wist nooit... Ik richtte me ook nooit op de man ook. Dus ik richtte me
altijd... Die kwamen en gingen.
Ja, dat liet ik maar gewoon. Dus ik had daar, als ik daar zo naar terugkijk, ook helemaal geen gevoel bij. Ik was helemaal op haar gericht.
Ja.
En dan kwam zij thuis en dan was ik vol verlangen. En dan vond ik het zo fijn dat ze er weer was. En dan ging ik ook altijd naar haar toe. En dan ging ik altijd zo lepeltje, lepeltje en lag ik bij haar. Ja, dat zijn momenten. Ja, daar kijk ik wel met liefde naar terug. Ondanks dat zij verslaafd was ook.
Want had je op die momenten wel het gevoel, zij houdt van mij?
Ja, heel erg. Ja.
Heel erg?
Ja, heel erg. Ja, absoluut. Dat voelde ik wel, ja.
Dan neem ik ook aan dat als je dat zo duidelijk kunt voelen, dat je in een soort spagaat bent. Dat je aan de ene kant heel erg veel moeite hebt met de moeder die niet kan zijn waar je behoefte aan hebt.
Ja.
En aan het moment dat ze het laat zien, ook wel heel erg compassie voor haar kunt voelen. Dat ze wel haar best doet en niet beter kan op de een of andere manier.
Ja, en ik heb ook heel veel begrip voor haar. Dus dat het feit dat zij verslaafd is geraakt, dat begrijp ik gewoon. Ja. Zij heeft zoveel meegemaakt in haar leven en zoveel trauma's meegemaakt. Waarbij ik gewoon ook compassie voel voor haar leven of zo. Dan heb ik het gewoon puur over haar. Hè, dat ik het begrijp en dat ik het snap en dat ik het ook heel erg voor haar vind. De andere kant is dat ik het voor mezelf heel jammer vind. Omdat ik echt een mensenmens ben. En echt heel veel behoefte heb aan een moeder.
Ja.
Dus voor mezelf vind ik het heel jammer. En voor haar ook natuurlijk.
En toen je net een paar minuten geleden, toen je opeens overvallen werd door verdriet.
Ja.
En toen je zo voorstelde dat je als jong meisje in het donker riep en er kwam geen antwoord.
Ja.
Heb je woorden voor dat verdriet? Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, het is een beetje een mengelmoesje van angst, verdriet en ook rouw. Er zit ook rouw in. En misschien ook wel omdat ik eigenlijk dag in dag uit zo verlangde naar haar. En dat heeft best wel lange tijd geduurd. Die 5 jaar, daar heb ik zoveel dingen meegemaakt met haar. Daar gaat zoveel gevoel in, dat is bijna niet in woorden te beschrijven ook. En we maakten ook echt heel veel mee. We hadden ook vaak geen woning. Dus dan sliepen we gewoon bij andere mensen of op straat. Ja, die dingen.
Op straat?
Ja, ook op straat. Ja. Ja, bizar, hè?
Dat je er bent, zoals je erbij zit.
Ja, dat is ook.
Dat je vrolijk kan kletsen over en een vrouw. En een,
ja, klopt.
En ik heb het ingebracht, toen kwam er een kindje.
Ja.
En ik heb 37 mensen in dienst. En
ja.
Ik kom uit Harlingen. En
ja. Ja, omdat ik...
Onvoorstelbaar.
Ja, eigenlijk wel.
Onvoorstelbaar. Maar goed, gezegd tussendoor.
Ja.
We waren nog even... De beginvraag is, ik mis de vader en de moeder. Dus die hebben we dat staat als agendapunt. Dat is de rode draad van dit gesprek. Om te kijken hoe daarmee om te gaan.
Ja.
Maar jij was nog aan het reconstrueren. Want we waren bij jouw 5e levensjaar. Mm-hmm. Tot die tijd was jij met je broertje bij je moeder.
Ja.
En je broertje vaak weg.
Ja.
En is er daarna een verandering gekomen in je leven?
Ja, uiteindelijk heeft jeugdzorg aangehaakt. Nou, dat mocht ook wel, hè, na 5 jaar. Dat duurde best wel lang.
Dat had veel eerder gemoeten natuurlijk.
Dat is ook iets waar ik vraagtekens bij heb. Dat ik denk van, waarom heeft dat zo lang geduurd?
Nou, zet er maar uitroeptekens bij.
Ja.
Dit kan niet natuurlijk.
Nee, dat kan niet. Nee, dat had er echt al.
Maar goed, is gebeurd.
Ja, is gebeurd.
En toen?
Toen zijn wij meegenomen door jeugdzorg. Die heeft ons in een kinderthuis gezet. En dat kinderthuis, als ik daar aan terugging, dat was ook verschrikkelijk. Werkte helemaal geen leuke mensen.
Maar jij hield van je moeder. Dus ja, van je moeder, dus je moeder weggetrokken moeten worden. Alhoewel ze het voor jou best wel deden. Maar dat moet voor jou verschrikkelijk geweest zijn ook, neem ik aan.
Ja, dat is ook best wel radicaal gebeurd. Want ik ging naar een schooltje, een soort met van kinderdagverblijf, zou je haast kunnen zeggen. En ik vond het ook heel leuk om daar te zijn. Allemaal kindjes en het was fijner dan wat ik thuis had.
Ja.
Dus ik was daar ook heel graag. En die middag stond jeugdzorg op de stoep. Of die ochtend. Ja, ik moest mee. En al die vriendjes en vriendinnetjes die bleven daar. En ik weet nog dat ze zei, dat ze haar hand aan me uitstak. Dat ik hem vast moest pakken en zo van, kom, we gaan. En we zijn gegaan.
En wist jij toen ook, ik ga hier weg en kom hier niet meer terug?
Nee, dat wist ik niet. Nee.
Jij wist gewoon een groot iemand, een vrouw was het.
Ja, vrouw.
Neem me aan de hand mee en ik moet maar zien wat er gebeurt.
Ja, dat klopt.
Maar je wist al wel, er gaat iets raars, iets vreemds, iets radicaals gebeuren, neem ik aan dan.
Ja, ik voelde wel, dat vind ik ook bijzonder, omdat ik zoveel dingen van vroeger weet, kijk ik ook heel anders naar kinderen nu. En weet ik van, kinderen kunnen het misschien niet in taal begrijpen, hè, het talige stuk, maar ze voelen het wel. Want ik heb dat zelf meegemaakt. Dus ik voelde, het klopte niet. Ik ga mee, maar ik weet helemaal niet waarheen. Ik voelde ook wel dat de vrouw met wie ik meeging, dat het oké was.
Ja.
He, ik bedoel, je kan...
Ze bedoelden het goed.
Ja, ze bedoelden het goed. En nou, we hebben mijn broer opgehaald. Die zat ook op een schooltje. En we zijn naar dat kinderthuis gereden.
In welke plaats woonden jullie op dat moment?
Nou,
met je moeder?
Ja, we woonden toen in Leeuwarden.
En waar was het kinderthuis?
Ja, dat...
Was het ook in Leeuwarden?
Nee. Het was ik zou het moeten opzoeken, want het heeft best wel lang, maar ergens volgens mij richting Drenthe en zo die kant op.
Heel ver weg.
Het was niet in de buurt, zeg
maar. Dus je werd helemaal ontworteld. Ja. Alle contacten die je had als kind, ja, werden allemaal en hup in een kinderhuis.
Ja.
Met z'n tweeën.
Met z'n tweeën waren we daar. En ik moet zeggen, het heeft niet lang geduurd, want mijn moeder heeft ons daar weer uit ontvoerd.
Dit wordt in een vervolgserie, deze podcast.
Ja.
Dit gaan we niet halen in drie kwartier ongeveer of een uur.
Nee,
maar dat geeft niks, vind het gezellig. Je bent ontvoerd door je moeder.
Ja, ik ben ontvoerd door mijn moeder en ik was ook...
En mijn broertje.
Ja. Ik kreeg ook een rol daarin. Dus we hebben het eigenlijk samen gedaan. Ja, dat is heel bizar eigenlijk.
Want jij werd van tevoren geïnformeerd over het plan.
Haar.
En je broer ook werd ook geïnformeerd.
Nee, hij niet.
Nee, want jij en je moeder, jullie hadden een enorm sterke band.
Ja.
En dat was met je broer anders, want die was vooral bij zijn oma de hele tijd.
Ja, dat klopt.
Dus jij en je moeder hebben een planbokok gestoofd.
Ja.
Maar toen was je 6 of zo?
Ja, 5 was ik.
5.
Ja.
5.
Ja.
Maar goed, op je 5e kon je dus planbokok stoven met
haar,
je moeder.
Ja, ik kreeg...
Wat was het plan?
Nou, ik weet nog, ze kwam bij mij op visite en er waren allemaal kinderen aan het spelen. Hele grote zandbak en een soort betonnen rand. En daar zat ik op met haar. En ze zei tegen mij... Je moet vannacht, als je op bed gaat en ze stoppen je in bed, je gaat in bed liggen, dan moet je wakker blijven.
Het is te veel om naar te luisteren.
Ja.
Ik ben dit allemaal aan het processen, aan verwerken.
Ja.
Op je 5e.
Ja,
op je 5e.
Ja.
Maar je moeder zat met jou om een stenen rand, maar je hield van je moeder.
Ja, bizar.
Dus dit moet voor jou, een heerlijk verzoek geweest zijn, neem
dat
ik
klopt.
Aan.
Ja, ja, eigenlijk wel. Het voelde ook helemaal kloppend.
Mama kon me halen.
Ja.
Want mama houdt van mij.
Ja, en ik wist ook, gaat ze doen.
Ja.
Dat wist ik. Dus we kregen een rondleiding. Mijn moeder kreeg een rondleiding en ik liep mee. En tijdens die rondleiding, er was een vrouw van het kinderthuis, die vertelde dan aan mijn moeder, waar slapen ze en dat. En tijdens die rondleiding was mijn moeder mij aan het vertellen wat ik moest doen.
Oh, ja.
Bizar,
blijf wakker.
Ja, blijf
en wat
wakker.
Was het verdere plan?
En hou het raam in de gaten. Dit raam moet je in de gaten houden.
Kijk, dat raam, daar kom ik je halen.
Ja, klopt. En die nacht was het zover. Ik bleef wakker.
Ja.
Dus inderdaad, wat zij had gezegd, ook bizar.
En je broertje sliep die op een andere kamer?
Ja.
En moest hij gehaald worden dan?
Ja, door mij.
Door jou?
Ja.
Blijf wakker. Houd het raam open. Als ik er ben, haal je broertje op en met z'n tweeën uit het raam klimmen en dan gaan we weg.
Ja, dat stukje van haal je broertje op, dat wist ik nog niet. Dus zij stond 's nachts voor het raam. Ik hoorde zo tik op het raam, zo een ring tikken, tik, tik, tik.
Ja.
En daar heb ik het gordijn aan de kant geschoven. Daar zag ik mijn moeder.
Ja.
Dat van die heldere blauwe ogen. Nou, dat vergeet ik nooit weer. En ze straalde helemaal.
Ah.
Oh, ik dacht, daar is ze. En het eerste wat ik tegen haar zei was, dat weet ik dus ook nog, is dat ik had geen pyjama, dus we hadden niks. Ik was vanuit dat kinderdagverblijf meegenomen en ik had helemaal geen kleren. Dus ik had een pyjama van een meisje wat ook in dat kinderthuis zat. En ik weet nog dat ik zei van dat ik die pyjama zo graag terug wilde geven.
Ja,
dat was
wel
het eerste
netjes.
Wat ik zei. Ja.
Ja. Maar ja.
Ik heb de pyjama nog van... En mijn moeder zei van, die geven we wel terug. Dacht ik, oké, nou, fijn.
Later.
Later, ja. Later, ja.
Ja.
En toen kreeg ik de opdracht van... Het is nu belangrijk dat je heel voorzichtig naar je broertje gaat. Dat je hem wakker maakt. En dat jullie heel zachtjes weer bij mij terugkomen.
Ja.
Nou, dat was de opdracht. En dat heb je gedaan. Ja, ik heb het gedaan. Ik ben uit de kamer geslopen. Ik ben naar mijn broertje gegaan. Ik heb hem heel zachtjes wakker gemaakt. Ik weet nog dat ik zo... Zo. En dat hij met mij zo mee...
Want hij wist niet van het plan.
Hij wist het niet.
Dit is een boek. Of één boek. Dit is een serie boeken. En ik zit een beetje in een dilemma. Want ik heb de neiging... En toen? En hoe ging dat?
Ja.
Om helemaal met je mee te leven.
Ja,
omdat ik weet niet hoe de mensen die luisteren... wat jullie nu denken.
Ja.
Maar ik ben in een soort dilemma. Want ik kom natuurlijk voor jou, voor jouw beginvraag.
Ja. Misschien heeft het er ook wel mee te maken. Dat zou kunnen.
Dus, maar ik stel voor even voor het vervolg van het gesprek. Niet uit disrespect. Want ik vind het allemaal fascinerend om te horen.
Ja.
En het roept ook allemaal vervolg. Vragen weer op.
Mm-hmm.
Maar ik stel voor even dat we toch in grote lijnen door je leven gaan.
Ja.
En dat we dan naar je beginvraag komen.
Ja.
En misschien verdwalen we onderweg wel weer in een verhaal wat gewoon zoveel vragen weer oproept.
Ja.
In ieder geval, je ging. Dus ik ga even wat versnellen. Hè.
Okay,
niet uit disrespect, maar omdat ik je wil helpen juist met je beginvraag.
Ja.
Jij en je broertje gingen met je moeder mee. En hoe ging het toen verder?
Zij bracht uiteindelijk heeft zij ons bij mijn oma gebracht. De moeder van mijn moeder dus.
Ja, die al heel veel voor je broertje had gezorgd.
Ja.
Die, ja.
En daar kwam ik bij.
Was ze alleenstaande vrouw?
Ja.
Of,
ze was alleenstaande vrouw.
En dat was weer in Leeuwarden of ergens in Friesland?
Dat was dus in Harlingen.
In Harlingen, ja. En jouw moeder die niet zorgen kon, die kwam er wat in en uit. Of, maar je woonde in principe dan bij je oma.
Ja, klopt.
Zo was het dan.
Ja, zo was het. En mijn oma was dus eigenlijk voor mijn gevoel veel meer gericht op mijn broertje. Op mijn broer. Ik zeg ook vaak broertje, omdat ik het idee heb dat ik veel meer dingen moest doen of zo. Dan hij he, bij mijn oma had ik ook de zorgende de rol voor ook haar en hem. Zo voelde het.
Ja, en bij je moeder had je dat natuurlijk op een bepaalde manier ook. Dat jij veel verantwoordelijk was en kon zijn naar je moeder, die totaal verslaafd was en ontrekeningsvatbaar.
Ja, zeker.
Dus jij zorgde voor je moeder, je zorgde voor je broertje, je zorgde voor je oma. Ja. En je zorgde voor 37 mensen die je in dienst hebt en je hebt kinderen.
Ja, klopt, ja.
Dus dat zorg is van jongs af aan, dat is wel noodgedwongen, moest het ontstaan. Maar het is je ook gelukt op een bepaalde manier. Ja. Voor zover het überhaupt als kleinkind überhaupt kan. Maar dat kan je natuurlijk eigenlijk helemaal niet emotioneel. Nee. Maar je bent het gaan doen.
Ja, alleen het grote verschil was dat ik bij mijn moeder echt voelde, ondanks dat zij verslaafd was, dat ik echt de liefde van haar voelde. Dus als ik naar haar keek, dat heb ik ook altijd gehouden. Hè. Ik werd natuurlijk ook ouder en mijn moeder ook. Maar mijn moeder werd ook nog zieker. Hè. Verslaving is in mijn ogen echt een ziekte. Maar op het laatste moment was zij echt een junk. Ik kon niks meer aan haar herkennen eigenlijk, behalve haar ogen.
Hmm.
En dat vond ik altijd heel mooi. Dan keek ik haar aan en dan zag ik die ogen. En dan keek zij naar mij en dat was eigenlijk een soort van... een soort van rode draad.
Dat is je reddingsboei, je lifeline, zou je
kunnen zeggen. Ja, dat was ook groot verlangen, hoor. Ik dacht, oh man, wat mis ik jou, zeg maar, dat...
En zou je ook kunnen zeggen dat zij jou ook mist op haar beurt?
Ja,
dat het wederzijds was?
Ja, absoluut. Want door de verslaving heen pakte ze mij dan vast. Of dan zag ik haar en dan gaf ze mij een knuffel. En ze rook gewoon naar drugs. Dat was echt... Maar toch rook ik ook haar.
Ja.
En dan pakte ze mij zo vast. En dan haar handen zo om mijn wangen heen. En dan zei ze van, het spijt me zo.
Mm.
En ik hou zoveel van jou. En ik dat wist ik. Ja, ik zag het.
En je geloofde het dus?
Ja, ik geloofde het. Ik voelde het echt.
En het was wederzijds.
Ja, ja, ja.
En tegelijkertijd, op die momenten was het heel sterk. Maar alle andere momenten was het gewoon natuurlijk helemaal niet tegelijkertijd.
Wat
en jou en haar natuurlijk immens verdriet moet hebben gedaan toen.
Ja, het was ook echt in een vingerknip weer weg.
Ja.
He, want eigenlijk dan had ik zo'n heel mooi intens moment met haar. Maar ze draaide zich om en ze stak bij wijze van spreken een joint op. En was weer helemaal... Het waren hele korte momenten.
Maar ze waren wel oprecht.
Ja, ze waren wel oprecht. Ja, absoluut.
En heel diep.
Heel diep. En op het moment dat mijn moeder kwam te overlijden, toen zijn er ook echt mensen die tegen mij hebben gezegd van... Ik wist gewoon van, ik ga dit voor haar regelen. Dus ze had geen verzekering of dat was er allemaal niet.
Hoeveel jaar geleden is dit?
10 jaar geleden is het.
Toen was je 28 dus.
Ja. Ja. Okay. Ja, de politie stond aan de deur. 2 politieagenten. En ik deed de deur open en ik wist
het. Je wist het?
Ja, ik wist het. Ja, ik wist het.
Ze is dood.
Ja, ze zeiden het ook meteen. Zeiden we komen je wat vertellen.
En dit had je waarschijnlijk al heel erg lang zien aankomen, dat zo'n moment er een keer zou komen.
Ja, klopt. Ja, toen heb ik mijn vader gebeld. En mijn vader was op dat moment wel... Op dat moment was hij daar wel echt heel erg voor mij.
Hmm.
Heel mooi, heel mooi.
Voor het eerst dan?
Voor mijn gevoel.
De enige eerste keer.
Ja, eigenlijk wel, ja. Hij zei, we gaan het samen doen.
Kan je zeggen dat zo oprecht als je bij je moeder... in zo'n moment dat je zo'n blik wisselt, voelde... ze houdt gewoon echt van mij. Kan je zeggen dat je dat met je vader in die situatie... op dat moment ook zo voelde?
Ja, absoluut.
Hij is er nu echt voor mij en hij doet zijn best. Hij houdt van mij.
Ja. Ja, heel respectvol was hij. Hij is ook meteen naar mij toegekomen. En hij zei, hoe wil je dat we het gaan doen? En we gaan het helemaal doen op hoe jij en je broer het willen.
Ja.
En dat hebben we ook gedaan. We hebben, omdat zij dus alleen woont en alleen is gestorven... moesten wij eerst naar haar toe om echt te kijken of zij het ook was... Ja, dat vond ik dood.
Je moest haar officieel identificeren.
Ja, moest haar, En dat vond ik, ik weet nog dat ik dus met mijn vader ging ik daarheen. En ze lag in dat kamertje. En de deur stond eigenlijk open. En ik weet eigenlijk nog dat ik... Mijn vader zei, kom op. En ik pakte zo mijn arm zo bij hem vast. En hij zei, we gaan dit doen. En ik ben echt voetje voor voetje... Het heeft voor mijn gevoel wel een half uur geduurd. voetje voor voetje zo naar die kamer gelopen. En ik stond in die kamer en zo mijn hoofd naar beneden. En hij zei van, kijk maar, het is goed. En dat ging heel langzaam zo. Ja, dat is zoveel emotie. Ja, nu was het gewoon echt waar. Ze was nu echt dood.
En de moeder die ze had kunnen zijn, die ze op momenten was, zou ze ook gewoon nooit meer worden vanaf nu. Want nee, haar dus helemaal loslaten op dat moment.
Ja, en ook dat ik al het hoop wat ik als kind had, waarvan ik dacht, ik ga haar redden, ik ga haar beter maken. Als ik ouder word, dan ga ik dat doen. Ja, dat was weg. Ik kon niet meer.
Ja.
Al het hoop wat ik al die jaren vast had gehouden in mij, kon ik niks meer mee.
En dat was, om even goed in taal te vatten, de hoop dat jij zo'n goede dochter voor je moeder zou kunnen zijn en haar zo zou kunnen helpen, dat zij op haar beurt daardoor een goede moeder voor jou zou kunnen zijn.
Ja, klopt. Precies dat.
En dat project was mislukt en ten einde.
Ja, absoluut. Ja, dat voelde ik heel erg, Dat voelde ik heel erg.
En dat is nu 10 jaar geleden.
10 jaar geleden, ja. En
Hoe was het contact met je, ik zeg even biologische vader, want als vader was hij niet echt in je leven. Maar, en op dat moment was het heel goed, in die periode. Hoe is het daarna verder gegaan met hem?
Nou, weer als vanouds, zeg maar. Dus ja, je moet het eigenlijk zo zien. Ik kan mijn vader altijd bellen als ik wil. Maar mijn vader is altijd druk. En als ik het zeg, dan vind ik het haast erg om het te zeggen. Want dan, hij kan zich nu niet verdedigen. En dan voelt het dus alsof ik lelijk over hem praat.
Maar feit is dat hij er niet voor jou is.
Nee, niet op de manier waar ik naar verlang.
Ja. En zou ik dan mogen, om het even samen te vatten... Mm-hmm. Zou ik dan mogen samenvatten dat je in de tragische omstandigheid... dat je zowel van je vader als je moeder... en bij je moeder echt heel erg intens... maar bij je vader ook heel erg oprecht gevoeld hebt... dat ze echt een vader en een moeder zich als zodanig voelden... en er voor jou wilden zijn...
Ja.
Maar het allebei niet gedaan hebben.
Ja, en het allebei misschien ook niet konden op vanwege hun eigen leven. Als
het maakt niet uit.
Nee, okay.
Want jij moest jij hebt ermee te dealen dat het er niet was. En waarom het niet was, dat kunnen we naar gisteren. Maar ik praat met jou. En jij hebt dus een vader en een moeder die allebei van je hielden. Maar je moeder zelfs heel erg intens.
Ja.
Alleen ze konden dat niet in de praktijk laten zien.
Nee.
Dus jouw vraag dat je een vader en je moeder mist, is volgens mij gewoon een feit.
Ja, absoluut. Hoe uitzicht dat dan bij mij is dat ik...
En dank je voor het stellen van de volgende vraag. Een hele goede vraag. Hoe uitzicht dat dan bij jou?
Ja.
Want de vraag is, heb je er last van? Daar zit je natuurlijk hiervoor. Heb je er een probleem mee? En, en vooral dan ook, hoe dan? Dus goede vraag. Dank je wel.
Ja, heb ik er last van? Ja, indirect wel. Omdat ik nog steeds een verlangen heb... wat ik waarschijnlijk nooit vervuld ga krijgen.
Ja. En dan is mijn volgende vraag. Ik stel af en toe ook vragen. Ja. Net als jij. Heel goed hoor. Wat is erg aan een niet vervuld verlangen?
Ja. Ja, wat is daar erg aan?
Ja. Wat is er erg aan?
Dat het voelt als een gemiste kans in dit leven. Hoe mooi zou het zijn om die liefde en die verbinding met elkaar te kunnen delen. En
wat is erg aan een gemiste kans in je leven?
Ja.
En dit zeg ik niet bloedeloos, harteloos.
Nee.
Dit zeg ik omdat ik de vraag serieus met jou wil onderzoeken.
Ja, mooi.
Wat is er erg aan een groot gemis in je leven?
Ja, dat het is altijd een stukje in mij wat niet vervuld is of zo. Dus wat is daar erg aan?
Ja.
Dat ik altijd blijf zoeken naar die vervulling op dat stukje of zo.
Want als dat niet vervuld wordt, vanaf nu, in de rest van je leven. Stel dat jij dus niet een vader en een moeder figuur kunt vinden, waardoor het niet verlangd wordt. En je gaat dood en het wordt niet ingevuld. Wat is daar dan precies erg aan voor jou?
Ja, ik heb het gevoel dat ik meer uit het leven kan halen. Zoals ik dat met een vader en een moeder doe. En dat is misschien ook het stukje romantiseren wat ik doe. Want als ik dan... vaak een ouder iemand spreken en diegene... en ik ben in gesprek met diegene... dan heb ik altijd in gedachten van... oh, wat had ik graag een vader als jou willen hebben. Mm-hmm. Of een moeder als
snap
jou
ik,
willen
snap ik helemaal. Ja. Snap ik helemaal. En dan voel je de pijn en het gemis. En dat is op dat moment heel pijnlijk.
Ja, klopt. En het is steeds een stukje besef van, ja, dat gaat niet gebeuren. En tegelijkertijd het verlangen van, oh, ik verlang er zo heel erg naar. En tegelijkertijd weten van, ja, meid, laat dat verlangen maar los, want het gaat niet gebeuren.
Kan je beschrijven, dat is een fantasievraag, maar hij is wel relevant, denk ik. Stel dat je een man of een vrouw zou vinden, of een stel, dat helemaal voor dat gevoel zouden kunnen zorgen, nu, ja. Stel, hè?
Ja.
Wat zou dat je brengen dan? Wat zou je eraan hebben? Wat zou het met je doen?
Nou, ik zie het dan voor me, dat ik dan met mijn kinderen daarheen ga. Dat ik samen lekker ga koken met ze op vakantie. Ik heb ook wat te geven. Dus het is niet alleen dat ik iets wil. Dat ik denk, vind je dat stukje verlangen wil ik hebben. Zo. Nee, ik wil ook iets geven. Nee, ik heb ook wel eens, las ik een artikel over, er zijn heel veel eenzame ouderen. En dacht ik, ja, waar zijn die dan? Want ik kan best wel wat geven, dacht ik. En het stukje van dat ik met mijn gezin, met 7 personen, komen wij dan bij mijn vader en mijn moeder.
Het is gezellig.
Heel mooi, ja.
Het ruikt naar vers brood. Ja. Er staat bloemend op tafel.
Ja.
Er klinkt muziek. De lente begint. Ja. Heerlijk.
Ja, zo romantiseer ik dat wel. Terwijl als ik praat met vriendinnen, die zeggen dan
van, en hoe zij over hun ouders praten, die komen hier ook allemaal voorbij in deze podcast. Er bestaan hele andere ouders, en ook stiefouders trouwens, die terzijde.
Ja, dan,
maar als kind was dit misschien wel je belangrijkste drijfveer in het leven. Ik wil van mijn moeder houden, ik wil voor mijn moeder zorgen. En als ik dat doe, dan komt alles goed.
Ja, klopt.
En als kind had je dat nodig. Het was een noodzakelijke opdracht voor jezelf. Want als kind ben je zo klein en kwetsbaar.
Ja.
En je had een moeder die van je hield. En dat is een hele grote redding. Want ik vraag me af, als die momenten van oogcontact er niet geweest waren, dan was het voor jou, denk ik, nog een stuk moeilijker geweest om je leven op te bouwen.
Ja.
Dan wetend dat er een moeder is die van je houdt. Alleen ze kan het niet in de praktijk brengen.
Nee, klopt.
Maar als kind moest je van haar houden. En moest zij voelen dat je van haar hield, zodat zij kon genezen, zodat ze er kon zijn voor jou als kind.
Ja, klopt.
Als kind was het houden van niet een vrije opdracht, maar het was van levensreddend belang.
Ja, klopt. Echt zo. Ja, dat besef ik me nu.
Maar dat hoef je nu niet meer te doen.
Nee, en ik denk ook,
dat hoef je, even vertragen,
ja.
Dat hoef je niet meer te doen.
Nee.
Want je bent in leven en je hebt 2 mensen die van je houden.
Ja, klopt.
En je hebt samen 4 kinderen.
Ja.
Als ik het al goed onthouden heb.
Ja, klopt.
En je zorgt nog vanuit je bedrijf voor heel veel andere kinderen.
Ja.
Ik zou even kort door de bocht concluderen dat jij je hele leven hebt omgedacht. Dat de enorme behoefte die je hebt gevoeld om liefde te mogen geven en het te kunnen terugontvangen, dat is gewoon en je gezin geworden en je werk.
Ja.
Gefeliciteerd. Je geeft het al.
Ja.
Je geeft het al. En al weliswaar niet in de vorm van aan een vader of aan een moeder.
Nee, klopt.
Maar wel aan andere mensen. En ik denk, dit is een controlevraag tussendoor, ik neem ook aan dat je in je huidige leven ook veel liefde terug ervaart.
Ja, zeker. Vooral van bepaalde mensen. Ja, als ik naar mijn leven kijk, dan heb ik wel echt een mooi leven. Ik kan me ook voorstellen dat de start die ik heb gehad, de basis die ik heb gehad, dat een heel ander effect had kunnen geven.
Jouw verhaal is zo verbijsterend en totaal anders vergeleken met andere mensen. En als ik kijk naar hoe je erbij zit en hoe je praat en hoe je over je gezin praat en hoe je over je werk praat, en de luisteraars hebben dat niet meegemaakt, maar hoe we in het voorgesprek met elkaar kletsen. Mm-hmm. Jij maakt een ongelooflijk stabiele, solide, rustige, kalme indruk. En mag ik die woorden zo gebruiken? Ervaar je jezelf ook zo?
Ja, alleen ben ik 8 maanden geleden ongeveer echt wel, ja, een soort van op een pad gekomen dat ik denk van, ja, wat wil ik in het leven? Omdat, wat ik ook vertelde in ons voorgesprek, alles staat. Dus mijn bedrijf staat, mijn gezin staat.
Je vertelde, je bedrijf je ook niet meer nodig, want het loopt wel. Als een goden in de machine, vertelde je.
Ja, klopt. Hè. Dan kom ik op het werk en dan zeg ik, kan ik wat voor je doen? En dan zei ze, nee hoor, dat hoeft niet, doe ik wel. En dat is dan heel mooi. Alleen het zorgt ervoor dat ik soort van buitenspel word gezet. Zo van, terwijl zij aangeven, van, nou, dat is niet zo. Hè. Zij vinden mij nog steeds waardevol dat ik er ben. Meer dan soort van meedenken en coach. Alleen dat is een beetje, dat is, als ik heel eerlijk ben, wat te saai voor mij.
Ja, dus, en toen een nieuwe uitdaging.
Ja, ik ben toen een nieuwe uitdaging. En tegelijkertijd kom ik ook daardoor in een periode terecht waarbij ik meer ga voelen. Dus waar ik voorheen mijn aandacht had op het werken en het inrichten van, kwam ik nu heel erg in stilstand terecht. En toen ging ik voelen. En toen dacht ik, shit, ik voel wel heel veel. En toen merkte ik ook op dat moment, ik mag echt terug naar dat gevoel. Want ik ga eigenlijk onbewust weg van het gevoel. Door hard te werken, door er voor anderen te zijn.
Dat gevoel is dan?
Ja, dat gevoel wat ik dan voel is soms zoveel. Dan zeg ik ook wel eens tegen mijn partners, ik voel zoveel.
En wat voel je dan?
Nou, dan voel ik, ja, dus die rouw, die verdriet, die angst. Ja, dat gevoel.
Diep verdriet.
Ja, diep verdriet.
En diepe rouw en ook grote angst tegelijk.
Ja, ook wat zich dan ook uit in paniekaanvallen. Hè, wat er dan gebeurt, aan de buitenkant zie je dat bijvoorbeeld voor mij niet. Dus daarom vind ik het wel grappig dat je dat net zei. Want aan de buitenkant zie je dat dan niet. Maar aan de binnenkant denk ik, oh, dan gebeurt er
het
heel veel.
Het kolks van
ja, ja. En dan is zo'n paniekaanval uit zich dan in dat ik dan denk, oh, ik moet hier weg. Ik moet naar huis. En dan zit ik thuis en dan ben ik alleen. Of met mijn partners en mijn kinderen. En dan zit ik daar nog steeds met dat gevoel. Dus het gaat niet weg.
En zou je kunnen zeggen dat herbelevingen zijn van vroeger?
Nee, dat idee heb ik dus niet.
Welk woord zou je er dan aan geven?
Dan zou het onbewuste herbelevingen zijn, zeg maar. Dan heb ik het bijvoorbeeld niet in de gaten. Maar wat voor woorden ik er dan aan zou geven, maar misschien is dat ook wel te talig en zit het meer in gevoel. Maar zou het zijn van ja, toen ik eigenlijk alles voor mekaar had, mijn leven zo rustig was en rustig vaarwater, dat het moment was van ja, nu mag je ook echt gaan kijken en helen naar wat je allemaal hebt gemist.
En met ik kan zeggen herbeleving in zin dat allemaal filmpjes weer voorbij komen.
Ja.
Dat je, maar wat, hoe ik het bedoelde was vooral dat de gevoelens die je toen voelde, dat die nu in alle hevigheid gevoeld worden.
Ja, dat wel.
Daar zijn we het over eens, zeg maar.
Ja, dat wel. Ja, ja, klopt.
Dus zou je dan kunnen zeggen dat je nu pas echt, nu je 38 bent, dat bij vlaag in hevigheid kan terugkomen wat je destijds gevoeld hebt.
Ja.
Maar wat je in de tussentijd niet zo hevig hebt gevoeld of weggestopt. Of je hebt overleefd, het was er wat minder.
Ja.
En nu komt het er.
Ja.
Eindelijk misschien.
Ja, misschien wel eindelijk. En tegelijkertijd denk ik, oh jee, wat moet ik er nu mee? En waardoor ik dus nog meer een vader of een moeder mis, waar ik even op kan leunen. Waarbij ik dus even niet een werkgever ben of de vrouw van, maar dat ik even kind mag zijn. En even mag zeggen dat iemand zegt van, kom maar even bij mij, ik hou je vast. En dat ik dan dat als kind voel, in plaats van als altijd de verantwoordelijke.
Als kind die de volwassene speelt.
Ja.
En ik ga iets raars zeggen tussendoor.
Ja?
Je doet het gewoon allemaal heel prima. Er is met jou helemaal niks aan de hand.
Nee.
Je doet het prima. En dat je dat mist is zo begrijpelijk en zo logisch. En dat betekent dat je doet het gewoon. Je kan voelen. Dat is allemaal niet stuk gemaakt. En dat is allemaal heel gebleven.
Ja. Ja, klopt.
En dat je het mist is zo begrijpelijk en zo logisch. En dat gaat niet over.
Nee.
En dat is een heel pijnlijk gevoel van rouw en verdriet. Maar het is ook een gevoel van een verlangen wat je gewoon altijd met je meegedraagt hebt. Wat gewoon in zichzelf een heel mooi verlangen is. Want wat is er mis mee om te verlangen naar dat iemand voor je zorgt, je koestert. En dat jij ook voor anderen, want dat hoort er ook heel erg bij, dat jij voor anderen mag zijn. Je doet het gewoon prima.
Ja, ja, het zit hem, ik weet ook, het zit hem in accepteren. Ik mag het accepteren en
nou, ik zou er stap overheen willen gaan. Het zit hem in omdenken.
Ja.
Niet alleen accepteren, het is zo. Maar gewoon er blij mee zijn. Als een geschenk kunnen ervaren. Of er trots op zijn. Nou, je mag je eigen woorden geven. Koesteren is misschien nog het beste. Koesteren dat je dit allemaal nog voelt. Dat jij bent niet stuk. Je doet het prima.
Ja, klopt.
Dus
ja, het had ook anders
denk het om.
Zijn.
Het feit dat je deze pijn voelt is geen slecht teken. Maar een ontzettend goed teken. Je doet het gewoon prima.
Ja, alleen het voelt niet als iets.
Nee, het voelt verschrikkelijk.
Ja. Het voelt niet als iets positiefs. Als ik zit net te bedenken, als ik mocht kiezen van, oké, er is iets stuk gemaakt en je voelt het niet, had ik dat beter gevonden, dan zou ik misschien wel zeggen ja.
Nou, het leven was een stuk makkelijker geweest en minder pijnlijk.
Ja, klopt. Ja.
Maar als je deze pijn en dit verdriet en deze rouw en de paniek, de angst kunt voelen, als je al die gevoelens in je leven toe kunt laten en durft te laten, en dat gebeurt bij jou nu, dan pieken en dalen, dan is er ook ruimte om blijdschap, vreugde en andere gevoelens te voelen. Mm. En als je dit allemaal zou verdringen en niet zou voelen, dan is het maar de vraag of je andere dingen wel zou kunnen voelen.
Nou,
dus ik zou echt omdenken, ik gebruik nog een keer even het woord, het feit dat jij het zo goed voelt en dat je dit gemis met je meedraagt, dat je de enorme diepe pijn ervan, dat je, ik kan me voorstellen dat je er soms enorm door overvallen wordt, dat het zo poef ineens, zoals in dit gesprek ook een paar keer gebeurt, hoef, zie je ineens, opeens is dat diepe verdriet er. Dan spatten de tranen bijna uit je ogen.
Ja.
Het betekent dat je het gewoon goed doet.
Ja, het zijn ook gevoelens.
Hoe voelt het als, hoe voelt het voor jou? Hoe voelen? We hebben het ook niet over denken. Mm-hmm. Kan je dit voelen? Kan je dit omarmen als, dit is mogelijk waar ik nu ben, als waarheid? Dat ik dit allemaal kan voelen, dit verdriet, is een goed teken.
Nee, dat heb ik dus niet. Zonde, hè?
Dan moet je gewoon even nu van mening veranderen en luisteren naar papa.
Ja, zonde, want ik begrijp wel,
Dat is verstandelijk. Ben je het mee eens? Even verstandelijk, hè?
Ja, dat
ben je het mee eens?
Ja.
Zit ik dit nu te verzinnen? Zit ik te bedenken? Nee. Probeer ik leuk op te fleuren, slingers op te hangen in een leven wat terug is? Of,
nee.
Ben je het er mee eens?
Ja, ik begrijp het wel.
En je bent het ermee, begrijpen.
Ja.
En je ziet het als feit, zeg maar.
Ja.
Je kunt het er mee eens zijn.
Ja, dat wel. Ja.
Alleen je kunt het nog niet zo voelen.
Nee, dat klopt. En ik begrijp ook als ik terugkijk naar mijn leven, want dit is een heel klein stukje eigenlijk. Inderdaad, wat je zegt, ik zou zo een boek kunnen schrijven. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Dan kan ik ook wel inzien van, goh, nou, je doet het eigenlijk gewoon rete goed.
Ja.
Omarm dat. En dat kan ik verstandelijk wel. En met mijn hart nog niet, of zo.
Wat houd je tegen om met je hart toe te laten?
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want ik denk toch, dan zou ik dus toch weer, en dan gaat het haast heel vervelend klinken, denk ik, maar toch, dat ik nog steeds dat verlangen heb wat er nog is.
Eigenlijk is er zo in jou een draadje dat zegt, verdrietig zijn, niet doen. Je moet sterk zijn. Als je overleeft en je drukt dat gevoel weg en je doet je best, dan vind je misschien die papa of mama nog wel.
Ja, klopt. Ja. Ja, terwijl dat waarschijnlijk een strategie is om te kunnen doorgaan en te overleven. En ik nu juist op een andere kant zit.
Voor een kind van 5 is dat een hele goede overlevingsstrategie. Ja. Want voor een vrouw van 38, je gaat die vader en moeder gewoon niet meer krijgen.
Nee, klopt.
En dus zit er voor jou niks anders op dan in de harde realiteit te landen. En dat doet heel erg pijn.
Ja, dat.
Het gaat gewoon nooit meer gebeuren.
Nee, en misschien ook niet helemaal goed weten hoe ik kan landen erin. Want ergens denk ik dan, oké, ga het niet krijgen. Daar zit ik deze 8 maanden nu wel in. Ik denk, oké, dat gaat niet komen. Maar hoe dan? Dan...
Spring van de, voor je gevoel moet je van de brug springen en je laten vallen.
Ja.
En dat geeft je ook een overweging. Spring maar.
Mm-hmm.
En kijk maar, dat is doodeng. Dat moet doodeng zijn. Kijk maar wat er daar gebeurt.
Ja, klopt.
Maar als kind van 5, 6 heb je zulke verschrikkelijke tragedies overleefd.
Mm-hmm.
De pijn opnieuw in is voor jou als 38-jarige beter te dragen dan het voor jou als kind toen was. En toen heb je het verdrongen en overleefd en ik moet door.
Ja.
En eigenlijk ben je nu in de fase in je leven beland waar je mogelijk het pas echt in alle diepte tot je door kunt laten dringen.
Ja.
En het is voor jou heel spannend, want dat heb je nog nooit eerder gedaan.
Nee.
En ik heb de blijmoedige aanname dat je dat prima zult overleven. Maar dat weet ik ook niet zeker. En dat voelt voor jou helemaal. Moet het als paniek voelen. Oh
ja,
jee, als ik dat gevoel inga.
Ja.
Maar als je zoals net door verdriet overvallen wordt, zou ik je een overweging willen geven. 1, zet er een vlag bij. Dit is heel goed dat ik dit voel. Dit is zo goed dat dit gebeurt. Ga op een stoel zitten en ga heel hard huilen.
Ja.
En laat het toe.
Ja, precies.
Laat het helemaal toe.
Ja.
En dan duurt het 4 minuten, 5 minuten, 6 minuten. En dan droog je tranen. Jeetje, heftig.
Ja.
Nou, dan ga je over tot de orde van de dag. En dan gebeurt het nog een keer.
Ja,
en
klopt.
Nog een keer. En that's it.
Ja, dat is het.
En dat is al begonnen.
Ja, dat is al begonnen. Dat klopt ook wat je zegt. Ik verwacht misschien wat sneller een quick fix.
Ja, dat heb je niet in de hand.
Nee, dat heb je niet in de hand. En nu inderdaad, het is al...
Ik weet wel hoe meer je erin durft te laten vallen.
Ja.
Hoe sneller het gaat, hoe meer je als het ware gaat tegenstribbelen. Of de handrem aantrekt, of het gevoel niet toelaat.
Ja.
Dan vermoed ik dat het wat langer zal duren.
Ja, klopt. Langzaamaan ben ik dat wel aan het doen. Door dus te gaan mediteren. Yin yoga. Ik heb er zelf een opleiding voor gevolgd, maar nooit meer wat mee gedaan. Nu weer opgepakt.
Opleiding yin yoga.
Ja, omdat ik wel voelde van, ik mag echt leren om op een andere manier hiernaar te gaan kijken. Veel meer in de verstilling. In plaats van in het stukje overleven, wat ik altijd deed. Hè, werken, bezig en zo. En nu echt voelen van, nee, ga maar naar binnen. En voel het maar.
Ja, laat het maar toe.
Laat het maar toe.
Ja.
En dat is...
Je ging er toen niet dood van.
Nee.
En nu ook niet.
Nee. En dat is ook vertrouwen houden dat het in die verstilling ook oké is. Want ik ben ook gewend om het bewijs spreken 38 jaar, nou min die 8 maanden bewijs van, het op een hele andere manier te doen. En ik verwacht dus dat ik dus...
De 8 maanden daarvoor je naar de moeilijke maanden die je hebt gehad, nu, ja. Dat het gewoon niet meer lukte. Hè?
Ja, de overlevingsstrategie die ik toepas werkte niet meer. Want ik voelde veel. Steeds meer en meer. Dus het werkte niet meer. Dus ik kon nog, dan moest ik nog harder werken. Maar dat deed ik al.
Ja.
Alleen het kostte ook tijd, dat mag ik me ook beseffen, dat als ik het al die jaren zo heb gedaan in een overlevingsmodus, ik nu het tijd mag geven dat dit gewoon ook even duurt.
Ja, misschien wel ietsje langer. Dat weet je niet. Bekennen. Jouw vrouw en je man, kennen ze de diepte van deze pijn?
Ja. Zij zijn ook... Ja, dat is wel het mooie, vind ik, van wanneer je in een diep dal... Laat ik voor mezelf, ik ben dan in een diep dal beland. Ik weet nu echt wie mijn mensen zijn. En ook wie mijn mensen niet zijn.
Ja.
Dat is ook confronterend. Maar de mensen die er wel zijn, ja, dat is een nog groter cadeau voor mij. Ja.
We zijn bij het einde van het gesprek gekomen.
Ja, mooi.
Maar mijn slotconclusie is, je doet het gewoon heel goed. En denk het om. Alles wat je voelt is een goed teken.
Ja, mooi. Neem ik mee. Dank je wel.
Ja, dank dat jij je verhaal wilde delen met mij, maar ook met al die mensen die meeluisteren.
Ja.
Ja, groot respect en verbijsterend verhaal ook.
Ja.
Wat zoveel vragen op hoe dan en wat dan, hoe heb je het overleefd? Maar je bent hier en ik heb heel erg van je genoten.
Ja, was wederzijds. Vond het een mooi gesprek.
Dank je.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Ben je een trouwe luisteraar en wil je ons ook financieel steunen? Dat kan via Petje Af. Op die manier kunnen we de podcast namelijk gratis blijven aanbieden aan iedereen die wil luisteren, zonder irritante advertenties of een betaalmuur. Doneren kan dan vanaf 1 euro per maand. En vergis je niet, omdat we met velen zijn, maakt ook een kleine bijdrage al een groot verschil. Dus ga naar www.petjeaf.com/omdenken en word lid van onze club. Onze dank is groot.
Ben je benieuwd hoe het nu is met de gast uit onze podcast? Blijf dan nog even luisteren, want we vroegen een tijdje later om een update en die ga je nu horen.
Hey, Anja hier. Nou, het is ongeveer 6 maanden geleden dat ik een podcast heb opgenomen met Berthold. En naast dat ik nu verkouden ben en jullie dat allemaal horen, gaat het eigenlijk wel goed. Ja, ik vond het gesprek met Berthold heel erg leuk en heel fijn om te doen. En terugkijken samen met hem naar mijn thema, dat zorgde er ook voor dat ik het echt van een afstandje samen met iemand dan naar kon kijken. En ik besefte mij dat het verlangen wat ik heb, dat het eigenlijk helemaal niet zo raar is. Dat ik dus als kind een soort van missie had ontwikkeld. Maar oké, ooit ga ik wel die vader of moeder krijgen. En dat gedurende mijn leven een soort met van echte missie werd. En de vraag van Berthold, van wat is er erg aan een onvervuld verlangen, dat zorgde er bij mij voor dat ik bij mezelf ging nadenken van wat is er eigenlijk erg aan? Want als je kijkt naar wat ik wel heb, dat is al heel veel. Ik heb zoveel mooie dingen om mij heen. Dus wat is er erg aan een onvervuld verlangen? Ja, misschien niet. Het is er gewoon. Dus met die vraag brak ook een beetje mijn missie wel af. Een soort van, ik gaf het op. Ja, het is een onvervuld verlangen en dat is er. En ik merk dat echt. Dus als ik nu in een gesprek zit met een eventueel potentieel vader of moeder, dan besef ik me ook dat ik denk van, hey, het is er weer. Het verlangen is er weer. En het mag er zijn. Punt. En ik hoef er verder niks meer mee. Dus ik kijk daar op een hele andere manier naar. Veel luchtiger. Ik gaf in de podcast ook aan dat ik veel te geven heb. En dat ik dan soms niet goed weet waar ik dat precies kan geven. En ik heb ook voor mezelf gekeken van hoe kan ik dit aanpakken. Want het is ook zonde dat ik daar niks mee doe. Dus ik heb me aangesloten bij een buurthuis. En daar komen mensen van verschillende disciplines komen daar samen. En de een die komt daar om een activiteit te ondernemen. En de ander komt daar om koffie te drinken. En naast dat ik dus nog aan het werk ben in mijn eigen kinderopvang, ben ik daar ook. En die combinatie die zorgt er eigenlijk voor dat het bij mij toch weer meer gaat stromen. Dat ik toch weer op meerdere vlakken denk van ja, ik begin echt weer een beetje lol erin te krijgen. Dus op de kinderopvang ben ik weer meer betrokken in de zin van mijn werk bestaat heel veel uit administratieve taken en het runnen van een heel bedrijf. Voel ik ook dat ik nu veel meer tijd maak om weer aanwezig te zijn op de groepen, bij de medewerkers en de kinderen en het contact onderhouden met de ouders. Ja, op andere dagen ben ik in dat buurthuis. Eigenlijk een ontmoetingsgebouw, zo zie ik dat. Dus ja, al met al is er veel veranderd en stroomt het weer meer. Dus voor mij was het echt zeker heel positief om te doen. En smaakt het zelfs wel nog meer. Ik zou wel mijn eigen podcast thema willen oprichten. Maar goed, ik wil soms zoveel. Dus misschien is het ook wel goed om lekker in de vertraging te blijven. En het niet te doen. Dus ja, al met al helemaal leuk. Doei!
Ben je een trouwe luisteraar en wil je ons ook financieel steunen? Dat kan via Petje Af. Op die manier kunnen we de podcast namelijk gratis blijven aanbieden aan iedereen die wil luisteren, zonder irritante advertenties of een betaalmuur. Doneren kan dan vanaf 1 euro per maand. Dus ga naar www.petjeaf.com/omdenken en word lid van onze club. Onze dank is groot.